In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God is onze hulp en onze verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen we met elkaar de lof van de Heere gemeente uit Psalm 138, het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En het derde, dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heeren wegen. Psalm 138, de versen 1 en 3. openen met elkaar de schriften in het Oude Testament, in het boek 2 Koningen, hoofdstuk 20. Dan zingen we in aansluiting daarop Psalm 19, het zevende vers. Een gebed dat Hizkia moest leren bidden en wat wij ook moeten leren bidden. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hechtte aan dwaze hovardij, aan dwaze hoogmoed. Psalm 19, vers 7, na de schriftlezing 2 Koningen 20. In die dagen werd Hizkia ziek tot stervens toe. En de profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam tot hem en zei tot hem: Zo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Toen keerde hij zijn aangezicht om naar de wand en hij bad tot de Heere, zeggende: Och Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld en wat goed in uw ogen is gedaan heb. En Hizkia weende gans zeer. Het gebeurde nu, toen Jesaja uit het middelvoorhof nog niet gegaan was, dat het woord des Heren tot hem geschiedde, zeggende: Keer weer en zeg tot Hizkia, de voorganger van mijn volk, zo zegt de Heere, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal u gezond maken. Op de derde dag zult gij opgaan in het huis des Heren. En ik zal 15 jaren tot uw dagen toedoen. En zal u uit de hand van de koning van Assyrië verlossen, als ook deze stad. En ik zal deze stad beschermen om mijnentwil en omwille van mijn knecht David. Daarna zei Jesaja: Neem een klomp vijgen. En ze namen ze en legden ze op de zweer en hij werd genezen. Hizkia nu had gezegd tot Jesaja: Welk is het teken dat de Heere mij gezond maken zal en dat ik op de derde dag in het huis des Heeren zal opgaan? En Jesaja zei: Dit zal u een teken van de Heere zijn, dat de Heere het woord dat hij gesproken heeft doen zal. Zal de schaduw 10 graden voorwaarts gaan of 10 graden achterwaarts keren? Toen zei Hizkia: Het is voor de schaduw gemakkelijk 10 graden nederwaarts te gaan. Nee, maar dat de schaduw 10 graden achterwaarts keren. En Jesaja de profeet riep de Heere aan. En hij deed de schaduw 10 graden achterwaarts keren in de graden die zij neerwaarts gegaan was, in de graden van Agas zonnewijzer. In die tijd zond Berodach Baladan, de zoon van Baladan, de koning van Babel, brieven en een geschenk aan Hizkia, want hij had gehoord dat Hizkia ziek geweest was. En Hizkia hoorde naar hen en hij toonde hun zijn ganse schathuis, het zilver en het goud en de specerijen en de beste olie en zijn wapenhuis en al wat gevonden werd in zijn schatten. Er was geen ding in zijn huis, nog in zijn ganse heerschappij, dat hij hun niet toonde. Toen kwam de profeet Jesaja tot koning Hizkia en zei tot hem: Wat hebben die mannen gezegd? En van waar zijn zij tot u gekomen? En Hizkia zei: Ze zijn uit een ver land gekomen, uit Babel. En hij zei: Wat hebben zij gezien in uw huis? En Hizkia zei: Ze hebben alles gezien wat in mijn huis is. Geen ding is er in mijn schatten dat ik hun niet getoond heb. Toen zei Jesaja tot Hizkia: Hoor des Heren woord. Zie, de dagen komen dat al wat in uw huis is en wat uw vaderen tot deze dag toe opgelegd hebben, naar Babel weggevoerd zal worden. Er zal niets overgelaten worden, zegt de Heere. Daartoe zullen zij van uw zonen, die uit u zullen voortkomen, die gij gewinnen zult, nemen, dat zij hovelingen zijn in het paleis van de koning van Babel. Maar Hizkia zei tot Jesaja: Het woord des Heren dat gij gesproken hebt, is goed. Ook zei hij: Zou het niet, nadien vrede en waarheid in mijn dagen wezen zal? Het overige nu van de geschiedenissen van Hizkia en al zijn macht en hoe hij de vijver en de watergang gemaakt heeft en water in de stad gebracht heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken van de koningen van Juda. En Hizkia ontsliep met zijn vaderen. En zijn zoon Manasse werd koning in zijn plaats. Tot zover de schriftlezing. Wij gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen onbetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En er ieder van u spreken met mij in zijn in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. De tekst voor de bediening van het woord vindt u in het gelezen gedeelte. 2 Koningen 20. En daarvan het 15e vers. Dan komt een vraag van Jesaja naar Hizkia toe. En hij zei: wat hebben zij gezien in uw huis? En Hizkia zei: ze hebben alles gezien wat in mijn huis is. Geen ding is er in mijn schatten dat ik hun niet getoond heb. Tot zover. We gaan samen de Heere bidden om zijn zegen. Dankzegging mogen wij doen samen met Radjes en Janneke Ramharak Hoefnagel, bij wie geboren is Levi Touchard, zoon vanmorgen in het ziekenhuis geboren. Zullen we samen de Heere bidden en danken. Heere, wat bent u goed en wat bent u groot. En wat komt u alle aanbidding toe. U alleen, Heere. En laat dat ook diep in ons hart mogen leven. Niet ons, o Heere, niet ons, uw naam geef eer. Wij kunnen dat heel makkelijk uitspreken. We kunnen het uit volle borst ook nog zingen. Maar om dat nu te doen, met wegcijfering van onszelf, met erkenning dat het inderdaad niet van ons is wat we ontvingen, maar van u alleen. Heren, daar hebben we goddelijk onderwijs voor nodig. En daar komen wij u vanmiddag eerbiedig om vragen. Dat hebben we altijd nodig als uw woord geopend wordt. Dat is ook vanmiddag zo. Opdat we de hemelse lessen die in dit gedeelte van uw woord liggen opgesloten, ter harte zullen nemen. Opdat we daar onze winst mee zullen doen. Ja, opdat dat winst voor uw koninkrijk mag betekenen. En voor de eer van uw grote naam. En heren, laat dan alles wat dat in de weg staat in ons persoonlijk leven, worden weggedaan. We kunnen zelfs zo'n blokkade zijn. Er kan zoveel zijn in ons leven dat er niet hoort te zitten wat uw eer verdonkeren maakt. Heren, ontdek ons eraan en wilt u daar ook deze middag uw woord voor gebruiken. Maar ons ook positief op uw weg richten. Want daar is het u toch ook om te doen. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Dat is ook onze pleitgrond, heren. En hoe vaak lezen we dat niet in uw woord. Dat u het zegt, ik doe het ook niet om u, huis van Israël. Ik doe het om mijn grote naam. Die naam die wij zo vaak ontheiligd hebben. Maar u komt ervoor op en u maakt het waar. Heren, daar pleiten we ook op. Ook deze middag. En dan belijden we u onze diepe afhankelijkheid in alle onderdelen van deze samenkomst. Heren, wilt u met uw geest zo werken dat we het merken. Dat u met uw godheid en met uw genade, met uw majesteit en met uw geest in ons midden bent. Laat harde harten verbroken worden. Laten ze volstromen met uw liefde en lof. Laten alle die u kennen nader worden onderwezen. Heren, dat is altijd weer zo nodig. Laat er in hun leven mogen zijn en opwassen in de genade. En in de kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. U komt alle lof toe. Ook voor nieuw leven dat u in het midden van de gemeente hebt gegeven. Samen met Ratjes en Janneke willen we u heel hartelijk dank zeggen voor het zoontje dat ze uit uw hand hebben ontvangen. We danken u, heren, dat u Jannekes leven hebt gespaard en dat u Levi Tushar hebt geboren laten worden. Dat dubbele wonder, altijd weer. Wij prijzen uw grote naam en we bidden van u. Geef dat dit jongetje mag opgroeien tot uw eer. Onder de koepel van uw beloften. En dat uw geest die beloften al heel vroeg zal gaan toepassen aan zijn hart. We bidden om wijsheid, heren, voor de beide ouders. Want wat is dat nodig voor hen en voor elk ouderpaar in de kerk? Kinderen opvoeden, wie kan dat op zo'n manier dat het gebeurt volgens uw woord? Wat kunnen er ook allerlei problemen bij optreden? Er zullen ongetwijfeld vanmiddag ook ouders in de kerk zitten. Die denken, oh ja, ik ben er met veel idealisme aan begonnen. En ik heb het ook biddend gedaan, maar wat heb ik ervan terechtgebracht? Wat is er van geworden? O heren, dan mogen we toch ook met de brokstukken bij u komen. En dan mogen we u vragen. Wilt u wijsheid geven in de opvoeding? En als dat reeds achter de rug is, als kinderen zelfstandig zijn geworden, en als er misschien ook onder hen zijn, en ze zijn er, dat weten we, die andere wegen zijn gegaan. O God, brengt u ze terug. Terug naar u en naar uw dienst. Wij bidden u voor allen die bij opvoeding en onderwijs betrokken zijn. Zegent u allen die daarin hun plek hebben, een verantwoordelijke plaats. Wij mogen u, de God van alle wijsheid, bidden om inzicht dat nodig is. Wij bidden u, Heere, voor heel de wereld waarin wij leven. Wij denken bijzonder ook aan de situatie in het Midden-Oosten, waar op dit moment een bloedige oorlog woedt in de Gazastrook. En u weet waarom, Heere. Wij bidden van u dat er een oplossing gevonden mag worden, waardoor verder bloedvergieten voorkomen mag worden. Want hoe we het ook wenden of keren, er voltrekt zich daar een grote humanitaire ramp. Wij bidden, Heere, voor zoveel mensen die getroffen zijn, zowel in de Gazastrook als in Israël. U weet van de angst die er aan twee kanten heerst. En wij bidden van u dat zowel Israël als de Palestijnen zullen erkennen dat de vrede alleen bij u te vinden is. Heere, wat mogen we uitzien naar de dag dat Jezus Christus zichzelf zal openbaren aan zijn volk en zij hem zullen erkennen. En hij die Israël zal trekken en vernieuwen. Hij is het ook die de Palestijnen nodig hebben. We bidden u, Heere, dat u zo die vrede geeft waar geen mens buiten kan. Ware vrede tussen u en ons en tussen mensen onderling. Er ligt toch nog geweldige beloften in uw woord waarop wij pleiten mogen. Wij bidden u, Heere, voor landen die ook op een andere manier verscheurd worden door honger, oorlogsgeweld, grote rampen, ziekten die epidemieën geworden zijn. We hebben er vaak maar zo weinig besef van wat het werkelijk betekent, o God, wij die nog in zoveel welvaart leven. Maar geef ons een bewogen hart, een open hart. En geef dat onze hand ook doet wat ze vindt om te doen, met liefde. We bidden u, o God, voor allen die leiding hebben te geven in het volkerenleven. Wat is er veel wijsheid nodig, ook in de situatie van dit moment, inzicht. Ook om een weg te wijzen uit de kredietcrisis vandaan, uit een economische crisis vandaan. Heren, wij bidden u dat we ervoor bewaard worden om opnieuw op het paard van het geld te wedden. Want dan verliezen we voor eeuwig. Afgoden zijn van hun sokkel gerold. Maar de wereld wil het uit zichzelf nooit erkennen. En wij ook niet, o God, we gaan er zomaar weer in mee. En daarom bidden wij u, geef dat er een werkelijke vernieuwing mag komen. Dat de wereld erkent wat tot haar ware vrede dient. Wij bidden u om gerechtigheid. Om eerlijke verdeling van de welvaart. Wij bidden u dat de wereld uw woord zal horen. Het brood dat ze boven alles nodig heeft. Het levende brood dat u zelf bent, Heer Jezus Christus. Zegen allen die erop uitgezonden zijn in deze wereld om uw woord door te geven. We denken ook aan Annette van der Linden. Heere, we bidden om uw bescherming voor haar. We bidden dat u haar zegent in de dingen waar ze mee bezig is. En dat u haar tot een zegen doet zijn in de omgeving waar u haar gesteld hebt. Trouwe God, laat uw koninkrijk komen. Het zal komen, u hebt het beloofd. Maar we weten vanuit uw woord, Heere, dat u daarbij het gebed van uw volk op aarde inschakelt. Maak ons volhardende bidders. Dat we het zullen zien dat de eigenlijke strijd op de knieën gevoerd wordt. Geest van de genade en van de gebeden, doorwaai uw hof, doorstroom ons hart, opdat zo de specerijen van de hof mogen uitvloeien tot uw eer. Geef ons samen onder de bediening van uw woord uw onmisbare zegen. Dat we het mogen merken, dat u zelf neerdaalt, Heere. Dat de hemel opengaat, dat u uw stem mogen horen en dat u beslag legt op ons leven, het leven van onze jongeren. Heere, wat bent u het waard dat ze u zullen dienen vanaf het begin, dat ze zich volkomen aan u zullen toewijden. Wilt u hen helpen om de juiste keuzes te maken? En er moeten zoveel keuzes gemaakt worden. Help jongeren die in de knel zitten, in thuissituaties waarin het moeilijk is. Als ze zich eenzaam voelen, niet begrepen, We denken aan hen die gericht zijn op iemand van hetzelfde geslacht en die daar zo een eigen strijd mee hebben. O God, gedenk hen. Gedenk allen die het in hun huwelijk zwaar hebben. Anderen weten er misschien niet van, maar u ziet alle dingen. Wat wordt er soms ook een eenzame strijd gevoerd? Heren, wilt u inzicht en doorzicht geven hoe daarin te handelen? En zo mogen we alles voor u neerleggen. Wat is dat een voorrecht? Dat u onszelf in uw woord op zoveel plaatsen uitnodigt om dat te doen. Dat we vrijmoedigheid hebben om tot u te naderen door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat altijd vers, altijd nieuw, altijd levend is. Dat het zo krachtig is, vandaag nog, dat het reinigt van alle zonden. Hoor ons zo, o God van alle vertroosting en Vader van alle barmhartigheid, in uw lieve Zoon, uit genade. Amen. We willen met elkaar gaan zingen ter inleiding op de bediening van het woord uit Psalm 119. Het 7e en het 23e vers. Wat we in deze coupletten zingen is eigenlijk een beetje het spiegelbeeld van wat we bij Hizkia lezen. Die liet allerlei schatten zien, maar dat bleken geen echte schatten te zijn. Deze dichter, die heeft een andere schat. Vers 7, ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. Uit al de schat van het grote wereld rond is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen die ik steeds in uw getuigenissen vond. En Hizkia had te maken met gezantschap uit Babel, waar die het een en ander aan liet zien en liet horen. Deze dichter die zegt het zo in vers 23, dan doe ik zelfs aan koningen verstaan hoezeer mij uw getuigenissen strelen. Dat zijn de ware schatten. Psalm 119 vers 7 en vers 23. zingen we na het amen van de bediening van het woord uit Psalm 72, de versen 10 en 11. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. En vers 11, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, vers 10 en 11. Gemeente des Heren, er wordt op ons gelet. Op ons, kerkmensen. Door de wereld om ons heen. Als je je uitgeeft voor Christen, of je bent in elk geval iemand die naar de kerk gaat, dan kijkt men of je wel werkelijk doet naar waar je je voor uitgeeft. Dat gebeurt door mensen die bij je in de straat wonen, door collega's op het werk. Dat gebeurt door medeleerlingen en medestudenten. Merkwaardig. Aan de ene kant wordt er overal geroepen, godsdienst dat is iets voor de privésfeer, daar moet je verder niet mee naar buiten treden. Maar aan de andere kant is er een geweldige belangstelling voor wat christenen allemaal doen en wordt er heel nadrukkelijk gelet op de levenswandel van christenen. Want u kent dat wel, hoe dat gaat als er een christen in zonde is gevallen. Dan zijn er heel wat mensen die zeggen, nou kijk, daar heb je ze nou, hè? Die christenen, die fijnen, moet je eens kijken wat ze ervan terecht brengen. Ze knijpen de katjes in het donker. En daarom mag het ook wel zeker ons gebed zijn, elke dag maar weer. Heere, geef dat door ons toedoen uw naam niet gelasterd, maar veeleer geëerd en geprezen zal worden. Er wordt op ons gelet. En wat zien ze dan? Wat ontdekken ze dan bij ons? Dat is ook de vraag die de profeet Jesaja aan Hiskia heeft gesteld. Hiskia, die zojuist op een wonderbaarlijke manier genezen is van een ernstige ziekte. Het thema voor de bediening van het woord is, wat hebben zij in uw huis gezien? Drie dingen. In de eerste plaats een onderzoekende vraag. Vervolgens een onthutsend antwoord. En tenslotte een overtuigend godswoord. Dus wat hebben zij in uw huis gezien? We zien een onderzoekende vraag, een onthutsend antwoord en een overtuigend godswoord. Er is inmiddels al heel wat gepasseerd in het leven van Hiskia, een van de weinige godvrezende koningen in het tweestammenrijk Juda. De Bijbel geeft op verschillende plaatsen een heel positief getuigenis van hem. Zijn geloof in de Heere, zijn gehoorzaamheid aan zijn God, waardoor hij ook een geweldige reformatie onder het volksleven heeft doorgevoerd. Tegelijkertijd ook wel zijn gebrek aan vertrouwen in de Heere, want toen hij werd bedreigd door Sanherib van Assyrië, was hij toch geneigd om steun te zoeken bij Egypte in plaats van bij de Heere. Maar ook hoe hij zich verootmoedigt voor de Heere en hoe hij dan weer uitkomst ontvangt. En er wordt ook verteld van zijn ziekte en van zijn genezing en van het danklied daarop volgt. U kunt dat lezen in Jesaja 38, dat is een ontroerend danklied en leerzaam ook. En zo komt Hiskia voor ons te staan als doorgaans een man van gebed en ook van dankbaarheid. Wat is het belangrijk om de zegeningen van de Heere in je leven niet te vergeten. We worden daar ook toe opgeroepen in het woord van God. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden, vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. En dan is dankbaarheid, jongelui, niet alleen maar iets van een blij en feestelijk gevoel, van ik voel me zo happy bijvoorbeeld. Hè? Nee, maar dan is dankbaarheid iets van de daad, van een levenshouding, van een gezindheid tegenover de Heer. Het blijkt dus in de dingen die je doet. Nou, Hiskia wordt volop in de gelegenheid gesteld om de naam van zijn God groot te maken. Ook naar anderen toe. Het bericht over zijn wonderbaarlijke genezing gaat als een lopend vuurtje niet alleen maar door Juda, maar ook door de landen rondom Juda. Want al had men geen telefoon en geen internet en al was er geen vliegverkeer, er waren toch allerlei contacten tussen de volken in die dagen. En daarom is het niet zo verbazingwekkend dat Hiskia van allerlei kanten gelukwensen krijgt met zijn wonderbaarlijke genezing. In elk geval komt er op een bepaald moment een gezantschap vanuit Babel, gestuurd door de koning van Babel, Merodach Baladan. Merodach Baladan, dat is de coming man in het oosten op dat moment. Hij heeft het klaargespeeld om de wereldstad Babel een tijd lang aan de machtige Assyriërs te ontroven. Ja, hij heeft het zelfs voor elkaar gekregen om daar in Babel zijn troon te vestigen en daarmee de Assyriërs tot het uiterste toe te tarten. En vanuit dat Babel stuurt Merodach Baladan nu een delegatie naar Hiskia. Nou, dat baart natuurlijk opzien in Jeruzalem. Want in de internationale politiek stelt dat kleine staatje Juda maar heel weinig voor. Nadat het tweestammenrijk Israël met de hoofdstad Samaria van de kaart is geveegd, is dat kleine staatje Juda nog extra kwetsbaar geworden. En nu toont Merodach Baladan belangstelling voor Hiskia en voor Jeruzalem. Zijn gelukwensen aan Hiskia gaan gepaard met prachtige, dure cadeaus. Nu, we kunnen ons wel voorstellen, gemeente, dat Hiskia zich geweldig gevleid moet voelen. Het geeft de indruk dat hij toch wel heel belangrijk is op het internationale toneel. En een brief van de Babylonische koning onderstreept dat nog eens dik. Maar er zit wel een luchtje aan. Jongens en meisjes, stel je nou eens voor dat er iemand op school is met wie je eigenlijk helemaal nooit zoveel contact hebt, maar die komt in één keer naar jou toe en die zegt, zullen we vriendjes worden? En die geeft je dan ook nog een aardigheidje. Nou, dan denk je, wat wil hij of wat wil zij eigenlijk van mij? En zo is het nou ook met die mensen uit Babel. Wat willen ze nou eigenlijk van koning Hiskia? Wel, gemeente, het gaat om een politieke bedoeling. Merodach Baladan heeft heel goed door dat hij in zijn eentje geen vuist zal kunnen maken tegen de Assyrische koning. En daarom zoekt hij bondgenootschap. Hij heeft zich inmiddels verzekerd van de steun van de Elamieten in het oosten. En nu zoekt hij ook steun in het westen, bij Hiskia. Hij heeft zijn collega's dus nodig om samen een bondsgenootschap te sluiten tegen de Assyriërs. Dat betekent dat Hiskia in de gevarenzone zit. Immers, wat heeft de profeet Jesaja, dat was steeds een geestelijke raadsman, wat heeft hij hem al vaak gewaarschuwd om geen coalities te sluiten met vreemde mogendheden, om op die manier zijn politieke toekomst zeker te stellen? Hiskia, steun toch alleen op de Heere, vertrouw op hem en hij zal het maken. En nu gaat de Heere de proef op de som nemen in Hiskia's leven, om te zien hoe diep zijn dankbaarheid voor zijn genezing nu zit. Hiskia, blijkt dat nou ook, die dankbaarheid van jou, in je handelen van elke dag? Dat het de Heere is die hem deze test afneemt, dat blijkt met zoveel woorden uit 2 Kronieken 32... We lezen daar, maar het is al zo, toen de gezanten van de vorsten van Babel, die tot hem gezonden hadden om te vragen naar dat wonderteken dat in dat land geschied was, bij hem waren, dat God Hiskia verliet om hem op de proef te stellen, om te weten al wat er in zijn hart was. Met andere woorden, de Heere laat Hiskia een poosje aan zichzelf over, neemt eventjes afstand van hem, zou je bijna zeggen, om de onderste steen uit Hiskia's hart te laten bovenkomen. En u weet wel, als God je beproeft, dan is Satan er als de kippen bij om je te verzoeken, om je op zijn zeef te leggen en om je als kaf weg te blazen voor de wind. Hiskia is geroepen om anders te zijn dan alle andere Oosterse vorsten. Zoals een christen vandaag anders moet zijn dan de wereld waarin hij leeft, omdat hij naar Christus heet. Hiskia is knecht van de Heere. Hij moet een messiaanse koning zijn. Dat wil zeggen, hij moet in zijn hele manier van doen, in heel zijn regeerwijze, iets laten zien van de grote Messias, de grote koning die eenmaal komen zal, Jezus Christus. Hiskia is koning van een volk dat geroepen is om de naam van de Heere hoog te houden. Gemeente, voor ons geldt hetzelfde. Is het aan ons te merken dat we niet alleen maar zondags in de kerk geweest zijn, maar dat we ondersteboven geraakt zijn van het woord van God? Dat ons dat heeft aangegrepen tot in de fundamenten van ons bestaan. En dat we gecapituleerd hebben voor koning Jezus. Merken de mensen dat aan ons? We zijn ertoe verplicht, gemeente. Jongelui, jullie ook, hè? De Heer heeft zijn naam op je voorhoofd uitgeschreven in de doop. Je draagt dus elke dag die naam de wereld door, waar je maar bent, of je dat nou wilt of niet. Maar het gebeurt. En de Heer heeft er recht op. Dat wij niet alleen maar die naam zullen dragen als een teken, maar dat we die naam ook zullen uitdragen in de wereld om ons heen. Wij zijn geroepen om die naam hoog te houden in deze wereld. In heel ons doen en laten, te laten zien wie de Heer is en wat Hij voor ons betekent. Wie christen heet, is vernoemd naar Christus. En heeft dus niet meer het recht om nog een schijnchristen te zijn. Een meeloper die alleen maar een vlag heeft die een bedenkelijke lading moet dekken. Nee, dien de Heer met blijdschap. Niet op een gedwongen manier, niet omdat het nou eenmaal moet, niet vanuit traditie, nee, maar blijdschap met innerlijke toewijding. En zo zullen we ook getuigen van hem kunnen zijn in de wereld waarin we zijn gesteld. Hizkia, dat weet je toch wel. In die noodsituatie in je leven, toen Sanherib je zo in de tang nam, toen heb je er zelf toch ook om gebeden. Nu dan, Heere, onze God, verlos ons uit zijn hand. Zo zullen alle koninkrijken van de aarde weten dat gij alleen de Heere zijt. Nou gun je de Heere zo de eer in heel de wereld. En Hizkia, maakt hij zijn God groot tegenover de Babylonische gezanten? Zegt hij, de Heere heeft mij genezen. Dat hij dus met de vinger naar boven wijst. Helaas. Nee. Hij zwijgt in alle talen over de gever van de zegen. Wat hij wel doet, hij bereidt die diplomaten uit Babel een vorstelijke ontvangst. We lezen in Jesaja 39 dat hij helemaal opgetogen wordt en dat hij alles in zijn hele paleis laat zien. Alles mogen ze in ogenschouw nemen. De zilveren en de gouden voorwerpen en de zalven en de bijzondere parfums en noemt u het allemaal maar op. En reken maar dat deze heren hun bewondering niet onder stoelen of banken zullen hebben gestoken. En dan als klap op de vuurpijl laat Hizkia hen ook zijn wapenkamers zien. Dat is wat. Dat betekent dat hij staatsgeheimen aan ze gaat openbaren. Waar geheime inlichtingendiensten soms jaren werk voor doen om te proberen ergens achter te komen en het lukt ze vaak maar niet. Dat geeft Hizkia zomaar aan deze gezanten uit Babel cadeau. Er is niets in zijn rijk waarover zij niet geïnformeerd worden. Heel zijn hebben en houden krijgen ze te zien. En Hizkia's bedoeling is duidelijk. Hij wil ze laten zien dat hij een betrouwbare bondgenoot voor hen zal zijn. Dat ze werkelijk op hem aankunnen. Dat hij van wanten weet als het straks op vechten aan zal komen. Nou goed, dan is de rondleiding ten einde. En de gezanten gaan weer naar huis. Vele indrukken rijker. Maar dan komt de profeet Jesaja bij Hizkia. Profetengemeente, dat zijn altijd dwarsliggers, hè? Dat is profeten eigen. Namens de Heer. Een profeet vlijt nooit. Hij praat mensen nooit naar de mond. Want het evangelie is niet naar de mens. Dat wil zeggen, het is niet op menselijke maat gesneden. Het komt ons nooit van pas. Het gaat altijd dwars tegen ons in. Het is altijd tegendraads. Het roept ons altijd wakker. Het drijft ons op uit onze valse schuilhoeken om ons de enige rust te bezorgen die er alleen maar in Jezus Christus te vinden is. Moet u zich even indenken hoe die situatie op dat moment is. Hizkia zit nog na te genieten van de belangstelling en het eerbetoon. Nota bene uit Babel. Hij groeit er helemaal van. Maar Jesaja prikt die hele luchtballon in één keer leeg. Via een paar eenvoudige vragen. Wat hebben die mannen tegen u gezegd? En waar komen ze vandaan? Alleen al het stellen van die vragen had Hizkia wakker moeten schudden. Want hij kan weten dat die vragen hem namens de Heere gesteld worden. Maar Hiskia heeft blijkbaar wel door dat het niet goed met hemzelf zit. Want let u maar op die eerste vraag, wat hebben ze gezegd, gaat hij niet in. Hij weet heel goed wat Jesaja in het verleden over bondgenootschappen gezegd heeft. En hij denkt, daar moet maar niet over een discussie gaan met de profeet, want dat verlies ik toch. Maar hij zegt wel wat anders. Ze zijn uit een ver land gekomen, Jesaja. En daar is hij trots op. Ik ben blijkbaar belangrijk voor mensen uit een ver land. Uit een ver land gekomen. Dat is in het Oude Testament een uitdrukking met een bepaalde lading, gemeente. Als je dat in verschillende plaatsen nagaat, dan blijkt dat altijd te zijn een aanduiding van heidenen die God niet kennen en die kwaad in de zin hebben. Ook dat zou Hiskia al attent moeten hebben gemaakt. En dan stelt Jesaja nog een vraag. Wat hebben zij in uw huis gezien? Wat heb je ze nou uiteindelijk laten zien? Die vraag stelt de Heer ook vanmiddag aan ons. Wat hebben zij in uw huis gezien? Toen uw onkerkelijke buren bij u op de koffie kwamen, wat zagen ze toen in uw huis? Uw mooie meubeltjes. En uw elektronische apparatuur. En hoorden ze uw succesverhalen, dat je toch zo goed geschoten had in het leven. En toen jouw onkerkelijke vrienden bij jou op de kamer kwamen, wat hebben ze toen gezien? Je nieuwe mp3-speler, je stereo-installatie, je cd's, je dvd's, het nieuwste mobieltje. Hoor je allemaal, hè? Hebben ze ook nog meer gezien? Zagen ze nou op jouw nachtkastje ook een bijbeltje liggen? En hebben ze ook iets gehoord van die God die jou op zoveel manieren gezegend heeft? Of, laten we maar eens verder luisteren hoe het bij Hiskia ging. We zien een onthutsend antwoord. En Hiskia zei, ze hebben alles gezien wat er in mijn huis is. Geen ding is er in mijn schatten dat ik hun niet getoond heb. Als een klein kind dat verjaardagscadeautjes uitpakt en showt aan degene die er omheen staan. Zo vertelt Hiskia enthousiast aan de profeet Jesaja wat hij allemaal heeft laten zien. En blijkbaar heeft hij nog weinig of niets door. We lezen zijn zelfvoldaanheid door deze woorden heen. Hoe is het mogelijk, denk je dan, dat Jesaja's woorden Hiskia blijkbaar nog niet wakker hebben gezet? Hij leeft kennelijk in een droomwereld. Wat een tegenstelling tussen de Hiskia die God ootmoedig gedankt heeft voor zijn genezing. En de Hiskia die zwijgt over de zegeningen van de Heere, maar intussen wel zijn rijkdom showt aan de ballingen, aan de gezanten uit Babel. Wat zou hij toch veel goeds hebben kunnen vertellen van zijn God. Mijne heren, wat u hier ziet, dat is een geschenk van mijn God. En die wonderbaarlijke genezing waarover u gehoord hebt, die heb ik aan hem te danken. En u ziet hier wel een heleboel schatten om u heen, jazeker. Maar weet u wat nou de werkelijke schat is in het leven? Dat is de liefde en de genade van mijn God, die al mijn zonden achter zijn rug geworpen heeft. Zijn trouw en zijn barmhartigheid. En weet u, Babyloniërs, hoe bent u dan Babyloniërs? Dat kan nou ook voor u, want wij hebben een God in Israël van wie wij zingen. Al de heidene heren die gij gemaakt hebt, zullen komen en zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen en u aanbidden. En uw naam eren. Wel, mag ik u uitnodigen om met ons mee te doen? Kom, ga met ons en doe als wij. Ja, gemeente, daar zou Hiskia toch alle reden toe hebben om zo te spreken. Wij lezen in 2 Kronieken 32 zelfs dat de gezanten ernaar gevraagd hebben. Naar dat teken. Dus u merkt, ze hebben als het ware getast naar dat geheim van Hiskia's genezing. Wat zit daar nou toch achter? Daar zijn die mensen benieuwd naar. Nou jongelui, je zou zeggen, de bal ligt voor open doel. Voor Hizkia. Hij hoeft hem er alleen maar in te schieten. Maar hij zwijgt over zijn God. Hij heeft zijn mond vol over zijn rijkdom. En hij ruikt nieuwe eer en nieuwe macht. Maar een mens die voor de poorten van de dood is weggehaald. Want zo was het toch met hem. Die zou toch moeten weten hoe betrekkelijk al die dingen zijn. Mooie spullen en rijkdom en eer en macht. Wat had Hizkia toch een prachtkans om de naam van zijn God groot te maken. En te zeggen, eerwaarde heren, dat ik er nog ben. Omdat ik met jullie praten kan. Heb ik te danken aan die God die leven en dood in zijn hand heeft. Gemeente, wat hebben zij in uw huis gezien? En bij jou? Op je kamer? Al die mooie dingen? Al het succes? Maar meer niet? Heb je ze nou ook verteld wie de Heer is? Hebt u ze verteld toen de buren bij u kwamen nadat u van uw ziekte genezen was? Dat de Heere u genezen had. Gemeente, wat krijgen wij ook vandaag, als je het maar zien wilt. Vele kansen van de Heere om de grote daden van hem te vertellen. Jongelui, als je nou in het verkeer eens een keer door het oog van de naald ging. En dan zeggen je vrienden tegen je, geluk gehad, joh. Wat zeg jij dan? Zeg je dan, hoef je geen lange preek te houden hoor, maar zeg je dan, de Heere God, hij heeft mij bewaard. Of, nou, u gaat naar een nieuwe woning in Dragonder-Oost misschien, of weet ik waarheen. En het is allemaal dik voor elkaar, hè? Het ziet er allemaal zo prachtig uit. En de buren die komen op bezoek en, nou, die prijzen u dat u het allemaal voor elkaar gekregen hebt. Wat zegt u dan? Gewoon heel concreet. Hè? Zegt u dan, onze God heeft ons daartoe in staat gesteld. Of vindt u dat maar overdreven? Dacht u dat zo? Ach, je moet God niet overal bijhalen hoor. Dat is zo vroom. Onthutsend. Als u dat zou denken. Net zo onthutsend als het antwoord van Hizkia hier is. Gemeente, u weet, hè, we hebben het vandaag de dag veel over secularisatie. Dus dat wil dus zeggen dat de invloed van het woord van God op de samenleving hoe langer hoe minder wordt. Waar begint dat eigenlijk? Hier, met dit soort dingen? Dat wij in de gewone kleine dingen van ons leven er niet meer voor uitkomen wie de Heer is. Dat merken jongeren, maar dat merken ook de mensen om ons heen. Dan ga je een boedelscheiding krijgen tussen dit is de zondag en dat is het geloof. En aan de andere kant, dit is het leven van elke dag en dat is de wereld. En die twee hebben niks meer met elkaar te maken. Dat begint bij deze dingen. Dan schamen wij ons voor het evangelie van de Heere Jezus Christus. Dat is een zonde tegenover God. Het woord van God verklaart zichzelf. Wij lezen namelijk in 2 Kronieken 32, pal na Hizkia's genezing. Maar Hizkia deed geen vergelding. Dat wil zeggen, hij schoot tekort in dankbaarheid voor de weldaad aan hem geschied, omdat zijn hart verheven werd. Omdat zijn hart hoogmoedig werd. Ondankbaarheid en hoogmoed vervullen zijn hart. Ondankbaarheid, dat is de Heere vergeten. Niet meer denken aan wat hij voor je gedaan heeft. Je hart aan de Heere onttrekken. En in dat klimaat, gemeente, gedijt hoogmoed heel goed. Gemeente, vergeving van zonden, we hebben het er vanmorgen ook over gehad. Maar ook verlossing uit tijdelijke noden. Verlossing is ook een heel breed woord in de Bijbel, ook van ziekte bijvoorbeeld. Dat is allemaal genade. Wij verdienen dat niet. En we kunnen dat ook nooit naar waarde aan de Heere terugbetalen. Wij kunnen met ons dankoffer de Heere ook niet rijker maken. We zeggen wel eens, hij is de volzalige in zichzelf. Dat wil zeggen, hij is volmaakt gelukkig in zichzelf. En toch, wij worden wel geroepen om de naam van de Heere groot te maken. Als dank aan hem, daar heeft hij recht op. En ons hart vindt er zijn bestemming in. Maar wat erg als dat hart zich verheft. Als wij de Heere de eer onthouden die hem toekomt. En wat blijkt hier duidelijk, gemeente, dat wij ook wanneer we de Heere hebben leren kennen, nooit op eigen benen kunnen staan. Wij zijn en blijven heel diep afhankelijk van zijn genade. Denk maar nooit, als je het geestelijk eens heel goed hebt gehad en er vreugde in de Heere mocht zijn en je een wonderlijke uitredding te beurt viel, dat er nou niks meer te vrezen valt. De zonde ligt altijd aan de deur en Satan is er altijd op uit om, als het even kan, die deur open te stoten. Hij loert op Gods kind, juist op die zwakke plekken, om je daar te pakken. Dankbaarheid en het belijden van Gods naam gaan samen, evenzeer als ondankbaarheid en hoogmoed. Hoogmoed, het is de oerzonde van ons allemaal. Die hoogmoedig is, die blaast zichzelf op in al zijn gewichtigheid. Ons hart wil de lucht in. En wat zijn wij daar vanuit onszelf blind voor? Net zoals Hizkia. Weet u, een ander merkt het vaak eerder aan je. Als de vlag er zo bij staat in je leven. Als de tonen van nederigheid en dankbaarheid niet meer klinken in je leven. En als iemand je er in liefde op wijst, dan wil je daar natuurlijk helemaal niks van weten. Natuurlijk heeft die ander ongelijk, je neemt dat hem niet in dank af. Maar laat u nou eens ontdekken, door het woord van deze middag, en bid het maar steeds weer, weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij, hoogmoed. En dan tenslotte een overtuigend Godswoord. Wat moet Jesaja, Gods trouwe dienaar, ontzet en verdrietig zijn geweest over het antwoord van Hizkia. En dan moet hij namens de Heere het oordeel over Hizkia laten horen. En dat is nooit een woord dat een mens zelf verzint. Je zou het liever verzwijgen. Maar het is het Gods woord. Hoor het woord des Heeren. Met je afgoden, Hizkia, val je om. Dat is de harde waarheid die Jesaja zijn koning moet aanzeggen. Datzelfde Babel, waardoor hij zich nu zo laat betoveren dat hij de Heere vergeet als zijn enige weldoener en beschermer. Datzelfde Babel zal in de toekomst al zijn schatten wegslepen. Al die bezittingen waarmee hij zo gepronkt heeft tegenover de delegatie uit Babel. Datzelfde Babel zal straks ervan zijn nakomelingen nemen en ze maken tot hovelingen aan het hof van Babel. Zie die dagen komen, zegt Jesaja. Zeker, het zal nog een poos duren. Het zal blijken dat het nog een eeuw zal duren voordat het werkelijkheid wordt. Het gebeurt pas onder de koningen Joachim, Joachim en Zedekia. Maar al kan het lang duren voordat het woord van God in vervulling gaat. Het komt wel. Wat hij zegt gebeurt. Vroeg of laat. God weerstaat de hoogmoedigen. Hij stoot ze van hun tronen, zong Maria later in haar lofzang. Hoogmoed komt voor de val. En gemeente, dat is net zo goed een waarschuwing voor ons die vandaag leven, zoveel eeuwen later. Veel mensen willen vandaag niet meer weten van een God die oordeelt over ons mensenleven. Maar als wij zo denken, wat hebben we dan een verknipt godsbeeld. De hoogheilige God duldt ook niet de waanwijze houding van een in 21ste eeuwer. Het geldt nog altijd. Hij ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan van trotse zielen. Ja, als we zo blijven, dan wordt het zelfs onze eeuwige ondergang. Maar dan gaan we nog even verder, gemeente. Want weet u wat nou het wonder is? En dat is nou zo'n heerlijk evangelie, wat vanuit deze geschiedenissen naar ons toekomt. Bij een kind van God heeft de zonde nooit het laatste woord. Ook niet bij Hiskia. Gods genade heeft het laatste woord. En dan citeer ik u een klein stukje uit een belijdenisgeschrift wat we in het verleden wel eens met elkaar behandeld hebben. De Dordtse leerregels, hoofdstuk 5. Daar gaat het over de volharding in het geloof. En dan staat daar het volgende. Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijk voornemen van de verkiezing de Heilige Geest van de zijnen, ook zelfs in hun droevig vallen, niet geheel weg. En laat hen niet zo ver vervallen dat ze van de genade van de aanneming en van de staat van de rechtvaardiging zouden uitvallen. Of dat ze zouden zondigen tegen de dood, tot de dood of tegen de Heilige Geest. En zelfs door hem helemaal verlaten zijnde, zichzelf in het eeuwig verderf zouden storten. Nee, zeggen de leerregels terecht. Dat laat de Heere niet toe. Maar wat doet hij? Hij vernieuwt hen weer door zijn woord en geest tot bekering, opdat ze over de bedreven zonde van harte en naar God, dat wil zeggen in overeenstemming met zijn wil en in de richting van de Heere, bedroefd zijn. Kijkt u maar, wat zien we in dit gedeelte terug in 2 Koningen 20. Maar Hiskia zei tot Jesaja, het woord des Heren dat u gesproken hebt, is goed. Merkt u? Het is een overtuigend Gods woord. Er is hier geen sprake van doffe berusting, zoals sommige schriftverklaarders laten voorkomen. Nee, hij geeft de Heere gelijk in zijn uitspraak over het bedreven kwaad. Een mens die op zijn plek komt tegenover de Heere, geeft hem altijd gelijk en buigt onder zijn oordeel. Het tweede deel van Hiskia's antwoord kunnen we het beste zo weergeven. Het staat vast dat ik mijn dagen in vrede en veiligheid zal mogen doorbrengen. Hiskia heeft in Jesaja's woorden gehoord dat de straf niet in zijn dagen zal komen. En het is niet zo dat hij dus zegt, nu, mooi, dan ben ik er vanaf. Nee, maar hij bedoelt hiermee te zeggen, Heere, ik ben u dankbaar voor de milde behandeling die ik ondanks mijn zonde van u ontvang. Dat het om echte verontmoediging gaat, gemeente, dat leert ons weer de vergelijking met een ander schriftgedeelte, met 2 Kronieken 32. We lezen daar in vers 26. Maar Hiskia verootmoedigde zich om de verheffing van zijn hart. Hij en de inwoners van Jeruzalem. Zien we dat, gemeente? Zetten we ze even tegenover elkaar. Toen die hoogmoedig was van hart, zweeg hij tegenover de gezanten uit Babel. Voldeed hij dus niet aan wat de Heere van hem mocht vragen. En nu die op zijn plek is tegenover de Heere, nu die verootmoedigd raakt tegenover de Heere, gaat er een getuigenis van hem uit. Naar de inwoners van Jeruzalem toe. Hij neemt ze als het ware mee in die verootmoediging. Zo werkt de Heere nogal eens. Hij steekt het ene vuurtje met het andere aan. Treffend is dat, niet waar? Dat vorst en volk samen buigen voor de Heere in belijdenis van schuld. Aan ons de vraag of wij dat nou ook kennen. Nee, niet maar als een cliché. Ja, natuurlijk, we zijn zondaren enzovoorts. Nee, maar gemeente, dat hartelijke, dat betrokkene. Dat de Heere je hart gebroken heeft. Dat je zegt, o God, het is waar. Ik ben zo'n vervloekt hoogmoedig mens in mezelf. Dat ik van mij, dat altijd maar weer op de troon wil zitten. O God, ik wil het voor uw aangezicht belijden. Dat hartelijke. Weet u, dan is er ook vergeving. In het bloed van het lam, de Heere Jezus Christus. Die ook Hiskia als borg voor zijn zonde nodig had. We eindigen maar niet in Hiskia, gemeente. Dat zou niet best zijn hè, als je een mens zou moeten eindigen. We eindigen in Jezus Christus. Die door de Vader gezonden is. Hiskia kon de Messias niet zijn. En dat is al zo vaak gebleken in het Oude Testament. Als je verschillende koningen nagaat, dan denk je even, dat gaat de goede kant op. En dan stellen ze toch weer teleur. Ja, het blijven mensen. Net zoals wij allemaal. Ook Hiskia kon de zonde niet de baas, in zijn eigen leven niet en ook niet in het leven van anderen. De geschiedenis van Hiskia roept om de ware koning, de Messias, Davids grote zoon. En hij is gekomen, door God gezonden. En hij werd ons in alles gelijk, behalve in de zonde. Hij vervulde Gods wet. Hij bleef staande in de verzoeking. Ook toen Satan probeerde hem te intimideren, hem te manipuleren. Met rijkdom, eer en macht. Precies die dingen waarbij het ook ging bij Hiskia. Maar hij hield staande. En deze vorst werd een knecht. Hij heeft zijn leven afgelegd om zo te betalen voor Hiskia's zonden en voor de zonden van allen die in hem geloven. En zo baande hij de weg naar zijn volmaakte koninkrijk. Gemeente, zie op Jezus. Leg uw zonden ootmoedig voor hem neer. Hij verzoent alle schuld. Ook de zonde die we na ontvangen genade hebben bedreven. Wat is zijn bloed rein en krachtig? Wat is Gods genade rijk en vrij? Een genade die zo wil doorwerken en ook daadwerkelijk doorwerkt, dat ze trotse mensen weet te breken en tot dankbare mensen weet te maken. Zo worden we belijders van Gods naam, die ons niet schamen voor het evangelie van de Heer Jezus Christus. En als er dan bij mensen bij ons in de kamer komen, in huis, of ze komen bij jou, op je kamer, dat we dan met de vinger naar boven wijzen en vrijmoedig zeggen: de naam van onze koning zij alle eer. Amen. Zullen we samen de Heer danken en bidden. Daar loopt alles op uit. Liefdevolle Heere in de hemel, op de eer van uw grote naam die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. En laat ons leven hier daarop een oefening mogen zijn, Heere, voor die grote uitvoering die straks komt, samen met allen die uw verschijning hebben lief gehad over heel de wereld en uit alle tijden. En we bidden u, leer ons te vechten tegen onze hoogmoed. En geef dat we geen zwijgzame mensen zullen zijn wanneer het gaat om de eer van uw naam. Dat we de mond vol zouden hebben van ik. Wat ik allemaal bereikt heb en wat ik allemaal kan laten zien. En dat we niet laten zien wat het diepste geheim van ons leven is. Omdat we dat geheim niet hebben, niet kennen of omdat we het verborgen houden. Heren, wij bidden om de krachtige werking van uw Heilige Geest, opdat we ons niet schamen voor het evangelie van de Heer Jezus Christus. In de straat waar we wonen, op ons werk, in onze studie, op school, waar we ook maar zijn. En geef dat we zo deze week in mogen gaan, door mogen gaan, als mensen die niet alleen maar uw naam op ons voorhoofd dragen, maar die naam ook uitdragen. Dat we een schat hebben te tonen die veel rijker is dan wat er op alle banken van deze wereld tegelijk zou kunnen staan. En wat er gezien zou kunnen worden aan prachtige woningen en mooie spullen. Wat ook maar. Maar een schat die nooit opraakt, die niet veroudert, die alleen maar meer gaat glanzen. We bidden, Heren, voor heel de gemeente. We bidden voor de broederskerkenraad. Geef de broeders wijsheid en inzicht. Dat ze als onderherders u mogen dienen. En zo de gemeente van dienst mogen zijn. Zegen de beide dienaren van het woord. De broeders Klomp en Van der Zwaag. Wilt u ze volmaken van uw geest. Om vanuit de schat van uw woord nieuwe en oude dingen de gemeente voor te houden. En wilt u daar rijke vrucht op geven, Heren, en dat we zo ook in de toekomst het goede van elkaar mogen horen. Want dat is blijdschap. Als we mogen horen dat het goed gaat omdat uw naam wordt groot gemaakt. Heren, dat bent u zo waard. Wil zo onze dank aanvaarden, ons gebed verhoren. Het verkeerde wat ons ook in de allerheiligste dingen aankleefde, genade vergeven. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U zij de lof, de eer, de dankzegging en de aanbidding. Nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Uw gaven zullen nu worden ingezameld en dan zingen we tenslotte met elkaar uit Psalm 71, het 10e vers. Die dichter zong ook van die schatten, waarvan hij de rijkdom niet eens kon tellen of bevatten. Maar toch, mijn hart zal steeds op u vertrouwen en mijn mond vindt tot uw lof steeds ruimer stof. Psalm 71, het 10e vers. Ga nu van hier in vrede met u dragend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.